Kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst op Biddag voor Gewas en Arbeid. In deze dienst gaat voor dominee Van der Wind. En de schriftlezing in deze dienst is uit Jacobus 1. In de voorbeden willen we denken aan Stefan en Dieneke Pennings. We zijn dankbaar met hen dat zij een dochter hebben gekregen, Loes Anne Rina. En zij noemen haar Loes. Ze is zondagavond geboren. De collecte, er is één collecte, dit is de biddagcollecte, die is bestemd voor de onkosten van de plaatselijke gemeente al hier. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld en de luisteraars thuis kunnen hun gave digitaal geven. De voorzang is Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn oog op en bid. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 17, het derde vers. Deze wereld vol van onzekerheden, wereld met ziekten, met oorlogen, houden we vandaag biddag voor gewas en arbeid. En laten we dit doen met de geloofshouding van Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En ik roep u aan. Ik blijf op u wachten, omdat gij, o God, mij altoos redt. Psalm 17, vers 3. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Psalm 145, het zesde vers. En we beleiden deze avond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met woorden uit de Heidelbergse catechismus, namelijk ons belijden in zondag 9 en zondag 10. Wat gelooft u als u zegt, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft. En ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. Omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen, met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. En ook al het kwaad dat hij mij in dit tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een machtig God en wil het ook doen als een getrouw vader. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt, en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Opdat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn. En in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God, machtige Heere van hemel en aarde, u brengen wij deze avond de lof en de dank. Nu op deze biddag zo met elkaar in de kerk kunnen zijn. Een dag om u aan te roepen voor de komende tijd, voor de dingen van ons dagelijks leven, van uw hulp te vragen, ons leven in uw handen te leggen. Maar Heer, we willen u toch ook allereerst danken en uw naam erkennen. Dat u de getrouwe bent. Dat u de God bent die naar ons heeft omgezien. Ja, zoals u dat de eeuwen door hebt gedaan door te spreken. Door de profeten en apostelen uw woord te laten verkondigen. Door in Christus ons ook een zaligmaker te geven. Waardoor er verzoening is en verlossing. We mogen u ook dankzeggen nu we deze avond zo bij elkaar kunnen zijn. Na een lange periode van allerlei beperkingen, om zo ook weer in vrijheid samen te zijn in dit kerkgebouw, om zo met elkaar naar uw woord te luisteren en uw lof te bezingen, om u te zoeken. Heren, daarvoor zeg u ook ootmoedig dank. Het is niet onze verdienste. En we hebben het kunnen leren, zo opmerkzaam zijn, hoe afhankelijk we zijn van uw hulp en zorg. Dat de dingen zo anders kunnen gaan dan wij vaak denken. En Heere, dan willen we van u vragen. Leer ons ook zo in alles ons vertrouwen op u te stellen. Dat wij weten dat wij mensen zijn. Dat wij weten dat we zonder u geen leven hebben en geen hoop en geen toekomst. Ja, Heere, dat we ook onszelf kennen in onze zonde en schuld. En dat we zullen rusten bij het offer van de Heere Jezus Christus, bij het kruis op Golgotha gebracht, om daaruit te leven. Heere, werk met uw Heilige Geest, ook deze avond, in onze harten. Ook degenen die thuis luisteren, schenk ook daar uw zegen. En werk met uw Heilige Geest zo, dat we u ontmoeten. Dat we uw woord in ons opnemen. Dat we daardoor worden onderwezen, vermaand en getroost. Maar ook leren bidden. Heere, ook daarin hebben we uw hulp nodig, de geest van de gebeden. Omdat we anders zo biddeloos zijn. Zo zonder geloof. Zo koud en verwachtingsloos. Heere, maar schenk ons die Heilige Geest, opdat we een biddend leven leiden. Dat we daarin ook geoefend worden. Dat we daarin ook vreugde vinden om met u om te gaan. Om rust te vinden bij u. Zegen zo uw woord van deze avond. In luisteren, in spreken. Help ons daarin. En dat deze dienst in gebed, in verkondiging, in samen zijn mag bijdragen tot opbouw van uw gemeente. Tot versterking in het geloof, tot verdieping, maar ook tot uitbreiding. Dat mensen tot bekering komen, dat het meedragen ook anderen worden gebracht onder de verkondiging van uw woord. Heren, we leven ook in een wereld waarin telkens weer van alles aan de hand is. We horen ervan. Soms gaat het langs ons heen, maar het kan ons ook zo treffen en bezighouden. We bidden om uw ontferming. Ook al in het bijzonder, Heere, voor de bevolking van Oekraïne. Heere, ontfermt u zich over de mensen van dat land. Nu zoveel verliezen worden geleden. Angst wordt doorstaan. Mensen op de vlucht zijn, mensen strijden. Heere, ontfermt u zich over hen, geef hen uw hulp en kracht. Wilt u levens sparen? Wilt u vrede doen terugkeren? Geef een ommekeer, Heere, waar wij mensen ons zo machteloos kunnen voelen. En dat ook de machtigen van de aarde zich zullen inzetten, wijsheid van u krijgen, hulp van u krijgen. Zodat er ook in vrijheid en vrede kan zijn. In Oekraïne, ook in andere landen waar oorlog en strijd wordt gevoerd. Waar onderdrukking is of mensen armoede lijden. Heere, wilt u hen helpen en alle hulp die geboden wordt ook zegenen. U bidden voor uw kerk over heel de wereld. Geef dat het evangelie harten raakt en dat daarin mensen worden getrokken uit de duisternis tot het licht van Christus. Dat u zelf uw kerk bouwt. En Heere, dat zou we mogen toeleven. De grote dag van Christus komst. Dat uw huis vol zal zijn en u alle lof en aanbidding ontvangt. U mogen dank zeggen, Heere, voor de zegeningen die we ontvangen. En in het bijzonder willen we u danken met Stefan en Dieneke Pennings. U daar een kindje is geboren, een meisje. Wij zeggen u daarvoor dank. Na maanden van zorg rondom de zwangerschap en moeite en pijn voor de moeder, hebt u het gegeven dat ze het kindje heeft kunnen uitdragen, dat het geboren is. U hebt het leven gespaard. Ook in de achterliggende dagen. En wij zeggen u daarvoor dank. U komt de eer toe. Ook dat het naar deze omstandigheden goed met hen mag gaan. Wilt u het gezin zegenen? Wilt u met Loes ook zijn? Dat ze zal opgroeien onder uw zorg, tot uw eer. Dat ook in dat gezin zo uw woord de leiding mag hebben en dat daardoor de Heer Jezus Christus mag gekend en geëerd worden. Wees zo bij ons in deze eredienst. Dat alles mag gericht zijn op uw eer. Dat u ons onderwijst. Heer, u bent een hoorder van het gebed. En dan gaat het niet om de volmaaktheid of de juistheid van ons gebed. Maar u luistert naar ieder die u aanroept. En wij bidden daarom dat u ons dat geloof geeft. Dat u ons bidden leert. Die afhankelijkheid en dat vertrouwen. Om daaruit ook naar de toekomst toe te kunnen leven. We vragen dat in Jezus' naam. Amen. Vanavond wil ik het woord bedienen vanuit Jacobus 1. Maar ik lees eerst nog een paar versen uit Spreuken 18. Dus we lezen eerst in het Oude Testament enkele versen in Spreuken 18, vers 10 tot en met 14. Vervolgens in het Nieuw Testament, de brief van de apostel Jacobus, hoofdstuk 1, vers 1 tot 18. We lezen Spreuken 18, vers 10 tot en met 14. Daar luidt het woord van God in Spreuken 18 vanaf vers 10 als volgt. De naam van de Heere is een sterke toren. Een rechtvaardige snelt erheen en wordt in een veilige vesting gezet. Het bezit van een rijke is zijn sterke stad als een hoge muur in zijn verbeelding. Voor de ondergang verheft zich het mensenhart. Maar nederigheid gaat voor de eer. Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande. Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar een neerslachtige geest, wie kan die opbeuren? Dan gaan we lezen Jacobus 1. Jacobus 1, de versen 1 tot en met 18. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God. Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat en de rijke op zijn nederige staat. Want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, dat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Tot zover lezen we uit de Bijbel. Als kerntekst noem ik u uit Jacobus 1, de versen 5 en 6a. Jacobus 1, vers 5 en het begin van vers 6. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Vanuit het Bijbelgedeelte staan we vanavond stil bij drie punten in de preek. Ten eerste de onzekerheden van deze wereld. Ten tweede het gebed om wijsheid. En ten derde het vertrouwen op God. Dus de onzekerheden van deze wereld, het gebed om wijsheid en het vertrouwen op God. We gaan nu zingen van Psalm 90, de versen 7 en 9. Wie kent uw toorn? En ook het negende vers, laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk en uw knechten blijken. Psalm 90, vers 7 en 9. Gemeente, het was vandaag een mooie, een zonnige dag. Voorbode van het voorjaar, waarin de natuur tot leven komt. En toch beseffen we dat op deze biddag, dat we niet kunnen doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. We beseffen maar al te goed dat we niet kunnen doen alsof er een prachtige, onbezorgde tijd voor ons ligt. Ja, we zijn blij dat de coronacrisis voorbij lijkt te zijn. Tenminste, in zijn felle impact op de samenleving. Die tijd met een groot aantal ernstig zieken en sterfgevallen. Een tijd met de vele beperkingen en met de economische schade. Daar zijn we toch zeker blij mee, dat we de draad weer kunnen oppakken. En zo kregen wij hoop op een mooi en onbekommerd jaar. Alleen die droom, die is alweer in duigen gevallen. Een andere crisis dient zich aan. Er is oorlog in Europa. Een oorlog met veel geweld. Een harde, brute strijd. Er is een vluchtelingenstroom op gang gekomen met vrouwen, kinderen en ouderen. Het is dreigend dichtbij gekomen. En de westerse wereld is in rep en roer. Onrust, onzekerheid. En nu houden wij midden in de week biddag. Biddag voor gewas en arbeid. Zoals ieder jaar. Om te bidden voor ons voedsel. Te bidden om een goede oogst. Om gezondheid voor ons werk. Gewoon bidden om Gods zegen voor het dagelijks leven. Ja, daar hebben wij Gods hulp en zegen zeker in nodig. Elke goede gave komt van boven. En de hemelse Vader, die wil erom worden gebeden. Zoals Jezus ons leerde, geef ons heden ons dagelijks brood. Alleen de actualiteit, die doet ons beseffen, het is niet alleen of de gewassen op het land willen groeien. Het is niet alleen of het wel wil lukken met ons dagelijks werk. Maar er zijn zoveel andere factoren, er zijn zoveel invloeden van buiten die veel onzekerheid geven, die het ook weer moeilijk kunnen maken. De pandemie, dat was iets wat wij niet eerder hadden meegemaakt. Mensen met long-covid hebben veel moeten inleveren. Anderen voelen de gevolgen van de lockdown-maatregelen, omdat het werk lange tijd stil heeft gelegen. En dat doet ook iets met je. Psychisch, sociaal, net als de meningsverschillen die er konden zijn in families en bij vrienden. Wat kon dat lastig zijn. En nu komt er alweer het volgende. De oorlog in Oekraïne. Die geweldige dreiging die uitgaat van dat optreden van Poetin. Verschrikkingen die op ons afkomen via het nieuws. Brengt grote economische onzekerheid. We zullen het gaan voelen, worden we gewaarschuwd in de portemonnee. Welk effect zullen de sancties hebben op ons eigen bedrijfsleven in Nederland? Ontregeling van de internationale handel. Schaarste in grondstoffen. Minder afzetmarkt. De brandstofprijzen. Voor gas en olie. Wat een zorgen zijn er alweer. Kunnen transportbedrijven dat wel aan?
kan de glastuinbouw weer een harde klap krijgen. Kunnen huishoudens hun energierekening wel betalen? Hoeveel welvaart moeten wij samen gaan inlijveren? Allemaal onzekerheid, zorg. En Oekraïne is de graanschuur van Europa. Miljoenen hectares aan graanvelden heb je daar. En veel boeren die kunnen er door de oorlog nu nog niet eens zaaien. Wat is er dan van die oogsten verwacht? Men vreest voedseltekorten in de wereld. Arme landen zullen wel weer het hardst worden getroffen. Nou, om in al deze dingen tenslotte nog iets te noemen. Allerlei sectoren zuchten al jaren om de regelgeving van de overheid. Ik heb natuurlijk niet overal zicht op. Steeds nieuwe regels die maken het ondernemen ook wel moeilijk. Het vergt investeringen. Wat hou je uiteindelijk over? Gaat het nog wel lukken met uw werk, met je bedrijf? Kortom, een wereld vol onzekerheden. Jacobus, waarvan we hebben gelezen, Jacobus herinnert ons daar ook aan. Wanneer hij in vers 10 en 11 de rijken aanspreekt. En laten we daar vanavond maar niet alleen bij aan denken aan mensen van het grote geld. Wat daar hier staat in vers 10 en 11, dat geldt ook voor onze gewone bezittingen. Gewoon je vaste loon, je eigen auto, je vakantie, je dagje shoppen. Het kan zo normaal lijken. Dat wij dat allemaal hebben. Maar is het wel zo vast en zeker? Grijp ook daarom die beelden uit Oekraïne ons niet aan. Vluchtelingen die nog maar één koffertje kleren hebben. Een bombardement en alles is kapot. Ja, wat hier staat in vers 10 en 11. We zien het toch gebeuren voor de ogen. De rijke gaat voorbij als een bloem. In het gras. Het gras verdort. De bloem valt af. De uiterlijke schoonheid gaat verloren. In Spreuken 18 ging het ook over een rijke. Zijn bezit is zijn sterke stad. Is als een hoge muur. Dat wil zeggen, hij voelt zich daarin veilig met zijn bezit. Hij voelt zich daarin comfortabel in zijn verbeelding. Staat er wel achter. In zijn verbeelding. Ja, zolang het goed gaat, verheft het mensenhart zich. En je voelt je heel wat. De hoogmoed. En wat is dan de boodschap van die spreuken? Leer nederig te zijn. Niet zo groot van jezelf te denken. Wees ootmoedig voor God. Wees bescheiden bij de mens. Besef je kwetsbaarheid. Wees je bewust van je diepe afhankelijkheid. Je hebt je leven niet zelf in handen. En dat houdt Jacobus ons ook voor. Laat de rijke zich beroemen in zijn nederige staat. Dus geen trots dat u het zo goed voor elkaar hebt. Geen gepronk met ons geld en onze welvaart. Niet denken dat we alles maar vast kunnen houden. Maar wees blij wanneer u leerde om nederig voor God te zijn. Beroem je in je nederige staat. Als God je dat heeft geleerd. Dat je kwetsbaarheid en je afhankelijkheid leert beseffen. Want het is alleen de Heere aan wie wij het leven hebben te danken. Wanneer u dagelijks te eten hebt. Als je gezond water hebt om te drinken. Als je goede kleding hebt. Schoenen hebt en onderdak. Als je verwarming aan kan, dat is een gave van God. Dat is geen eigen verdienste dat wij kunnen leven. Dat we niet in oorlog zijn. Dat wij werk hebben, dat we welvarend zijn. Ja, al kun je je best ervoor doen. Je hebt er misschien ook hard voor gewerkt. Je moet je mogelijkheden goed gebruiken. Maar uiteindelijk is het een geschenk. Is het genade. Ook dat je het goed doet, dat je ervan kunt genieten. Dat is dankzij Gods goedheid. Dus hang die vreugde van dat leven, van dat goede, hang die vreugde, hang uw rust, niet aan eigen kracht, niet aan eigen welvaart. Alleen God geeft u die echte rust. Alleen God geeft die vrede aan je ziel. Deze wereld zit vol met onzekerheid. Tegenslag. Zoveel zorgen. En we worden telkens weer op de proef gesteld. In al die dingen. En wat schrijft Jacobus daarover? Nou, die eerste lezers van zijn brief, waar hij dit zo aan schrijft in die tijd, die hadden het ook niet makkelijk. Ze waren verstrooid, weg van hun vaderland, ze werden verdrukt. In de zin van dat er op hen werd neergekeken, sociale druk. Jacobus is met hen bewogen. Hij voelt een verdiepe verwantschap. En hij laat het merken in vers 2 met de woorden, mijn broeders. En wat zegt hij? Wees er maar blij mee, mijn broeders. Wees er maar blij mee. Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Wat zegt hij nou? Wees er maar blij mee. Nee, dat is niet hard. Dat is ook niet sarcastisch. Jacobus weet heus wel hoe zwaar het kan zijn. Of hoe angstig. En toch, hij herinnert aan het geestelijke nut. En ze weten dat ook wel, staat er in vers 3. Jullie weten het. Het geestelijk nut van die verzoekingen. Want Gods geest laat voor de gelovigen de beproevingen bijdragen aan hun geestelijke groei. Gods geest laat voor de gelovigen die verzoekingen, die beproevingen bijdragen aan de geloofsverdieping. Dat er volharding zal zijn. Dat ze daarin worden geoefend. Dat ze er sterker uitkomen. Dat het bijdraagt aan hun reiniging. Aan hun heiliging. En is dat niet meer waard? Dan materiële voorspoed. Is dat niet meer waard dan een comfortabel en onbezorgd leven? Dat je als christen wordt gevormd naar het beeld van Christus. Die toch ook het kruis moest dragen. En dat je in die beproevingen, dat je hart wordt gezuiverd van eigendunk. Je hart wordt gezuiverd van gemakzucht. Dat je oprecht wordt gemaakt. Dat je te meer hartelijk verbonden raakt aan de Here. Door de moeilijkheden heen. Afhankelijk bent. Ja. Als u er nou zo uit mag komen. Zo. Uit al die onzekerheid en moeilijke tijden. Bent u zalig. Het woord van God verzekert het ons in vers 12. Zalig. Zalig wie de verzoeking verdraagt, want die blijkt beproefd. En zo komt het geloof aan het licht. Als je de Here niet loslaat, zijn dienst niet loslaat, niet van zijn wegen afgaat. Maar als je geloof beproefd is en het goud naar voren komt, het goud van Gods genade, van Gods werk. Ja, zo het geloof en het licht komt, dan zal dat de kroon van het leven, zul je de kroon van het leven ontvangen. Dat is niet een bloem die verwelkt. Dat is een eeuwige kroon. En voor wie is dat? Het is beloofd aan allen die de Heere lief hebben, want zij zullen er beproefd doorheen komen. Zij leren door genade volharden. Zij hebben God meer lief dan de schatten van deze wereld. Wonderlijk, dat lijf. Hoe zal een zondig mens tot dat leven kunnen komen? Het zit er toch helemaal niet in van nature. Dat wij God meer lief hebben dan deze wereld. En dat wij ons zullen laten vormen naar het beeld van Christus. Dat zit er toch helemaal niet in. Nee, daar is een nieuwe geboorte voor nodig. Een leven waarvan het begin ligt bij God. Een herschepping van ons verdorven hart. En vers 18 noemt dat, dat begin van zijn nieuwe schepping. Het gebeurde toen het evangelie van Christus klonk. Toen werd verkondigd dat er verlossing is door het bloed van Christus voor verloren mensen. Ze hebben het woord van de waarheid gehoord. En dat woord dat deed iets wonderlijks. Dat woord dat deed iets goddelijks. De Heilige Geest bracht leven in de ziel. En zo is er het begin van het ware geloof. Als een nieuwe schepping. De onzekerheden van deze wereld. Daar hebben we eerst bij stilgestaan. Als de context waarin de tekst zijn plek krijgt. Het gebed om wijsheid, ten tweede. Want die onzekerheden, die vinden we niet makkelijk. Met alles wat er in de wereld gebeurt, kunnen we ons best veel zorgen maken. En dan kan Jacobus schrijven over allerlei verzoekingen, waarin ook Gods kinderen terechtkomen. Maar ja, daar verlangen we toch niet naar. Zijn we er ook niet wat bevreesd voor? Weten wij wel hoe wij daarmee om moeten gaan? Wanneer je het niet breed hebt, misschien. Of als je in financiële problemen zou komen. Of wanneer je ernstig benadeeld wordt door ontwikkelingen waar je geen enkele invloed op hebt. Wanneer je werk wegvalt. Of de afzetmarkt van je product. En ja, weten we hoe we daarmee moeten omgaan. Daarmee omgaan innerlijk met je gevoelens die je erover hebt. En naar buiten toe wat je dan allemaal zegt. Om niet verbitterd te raken. Om niet jaloers te worden. Of als de nood uit de wereld heel dichtbij komt, dat we niet egoïstisch reageren. En alleen aan onszelf denken. Of dat we hoogmoedig reageren. Ja, de beproevingen volgens Jacobus, die zouden geestelijke groei moeten brengen. Maar hoe? Kan ik dat wel? Hoe kan ik dat allemaal dragen? Nou, wat we dan vooral nodig hebben, is wijsheid. Wijsheid. Echte geestelijke wijsheid. Wijsheid van God. Helderheid van inzicht in wie ik zelf ben, wat er in mij omgaat van goed en kwaad. Helderheid van inzicht in de wil van God en hoe ik gericht blijf op zijn koninkrijk. Dat hebben we nodig. Wijsheid in de Bijbel is geen intellectuele kennis, maar dat is goed weten wat je moet doen. Dat is wijsheid in de Bijbel. Praktische kennis. Voor ons hart, voor onze woorden, voor onze daden. Om goed te weten wat je moet doen. Nou, dat zullen we toch nodig hebben. Als het moeilijk wordt. Hoe kun je nou als christen verder wanneer het tegen zit? Stel dat je verlies draait dit jaar. Of als ziekte je huis binnendringt. of als het wapengekletter nog dichterbij komt. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God die mild geeft. Er zijn zoveel veranderingen, er zijn omstandigheden waar we geen ervaring mee hebben. Ook als gelovige kun je toch niet stil toekijken en denken dat het vanzelf wel weer goed komt. Nee, we moeten ook allerlei beslissingen nemen. Als u lening geeft in een bedrijf, dan moet u uw strategie misschien aanpassen. Voorzorgsmaatregelen nemen. Andere afnemers zoeken. Of wat dan ook. U bent verlegen om wijsheid. Wat moet je doen? Wat moet je laten in uw werk en op school? Met je vrienden? De besteding van je geld? Als het toch een beetje krap wordt. In de opvoeding van uw kinderen? Als het allemaal niet meer zo makkelijk en luxe eraan toe gaat. Misschien extra taken die op je afkomen. Met hulp aan je naasten. De betrokkenheid in de gemeente. Wijsheid. Dat zullen we nodig hebben. En dan ook maar aan de overheid. Hoeveel wijsheid hebben de ministers vandaag de dag niet nodig? En ook andere regeringen in Europa en van de NAVO. Zullen er ook bij zijn. Bij al die leidinggevenden in de politiek en in de regering. Zullen er ook bij zijn die wijsheid aan God vragen. In het besef van een eigen tekort. Mooi als bestuurders. Zo politiek bedrijf. Ook plaatselijk. In afhankelijkheid van de Heer. Wanneer God ons tot geestelijke volwassenheid wil brengen, dan komt het erop aan om te weten hoe we ons als christen moeten opstellen. Wat vraagt de Heer van ons? Hoe kunnen we hem dienen? Wat wil hij in de beproevingen? Mij ook concreet leren. En dat is een hele vraag. Ik weet het niet zomaar. Nou zegt de tekst van vanavond. Nou vraag dat aan God. Houdt u een biddag voor gewas en arbeid goed? Goed, maar het gaat niet altijd zoals u graag wilt. En wat dan? Bid de Heere ook om een wijs hart. En dat is echt niet erg. Te ontdekken dat u tekort komt. Te bekennen dat u het niet weet. Wees niet eigenwijs. Probeer niet zomaar wat. Overschat uzelf niet. En geef het ook niet op in wanhoop. Vraag het. Vraag het aan de Heere, aan uw meester. Als een jongen op de basisschool in zijn rekenboek een opgave tegenkomt die hij niet begrijpt. Wat doet hij dan? Zomaar even iets invullen. Stopt hij ermee, doet hij het boek dicht? Wordt hij boos? Nee, dan moet je het vragen aan de juf of de meester. Hij steekt zijn vinger op, dat is echt niet erg. Zo moet het gaan in ons leven. Want de Heer, hij is een gevend God. En dat moet u goed weten, dat moet u goed vasthouden. Hij is een bron van licht en van waarheid die overvloeit. Luister wat de Heilige Geest in dit woord van God getuigt. Zie wie hij is, de God van de Heer Jezus Christus. Hij is die God die overvloedig geeft. En wie je dan ook bent, in welke situatie je komt, u die hem lief hebt, jij voor deze God neerbuigt, als iemand van u, nou dat is toch ruim gezegd in de tekst, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, vraag het aan God. Hij geeft het aan ieder. Aan ieder die tot hem de toevlucht neemt, hoe onkundig of dwaas ook, hoe dwalend of hardleers, maar God schenkt wijsheid aan ieder die het hem vraagt. Hij maakt geen verwijten. Echt niet? Denk je misschien? Echt niet? Ik heb het zo vaak misgehad. Ik ben veel te zelfverzekerd geweest. Ik heb mezelf overschat. Ik ben zo dwaas geweest om het zelf te willen oplossen. Zonder gebed en zonder raad van anderen. Of ik heb me laten gaan in boosheid, in jaloezie, in opstandigheid. Ik heb me laten gaan in het verafgoden van mijn bezit, van mijn status. En als ik nu dan kom vragen om wijsheid, is hij die God die geen verwijten maakt? Is hij zo geduldig? Is hij zo genadig? Is hij zo vergevend? Ja, gemeente. Jazeker, door Jezus Christus, zijn Zoon, in zijn bloed is een verzoening voor al onze zonden. En God is een gevend God. Die geen verwijten maakt. De wijzen van de wereld, die hebben Jezus veracht. Wie zichzelf verhoogt, ziet op hem neer. Wat is dat toch, die gekruisigde? Maar als de Heilige Geest uw hart opent, uw hart verbreekt, als de Heilige Geest u zicht geeft op de gekruisigde, dan ziet u in de Heer Jezus een uitnemende wijsheid van God. Wanneer een zondaar door Christus, zo langs dat kruis van de Heer Jezus Christus, wanneer een zondaar door hem tot de Vader gaat, dan hoeft hij voor het oordeel niet meer te vrezen. Dan mag hij geloven, vrede te hebben bij God, dankzij de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. En dan zal er niets gebeuren zonder hem. Wie gelooft in Christus hoeft niet bang te zijn. Hij heeft de straf gedragen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij redt uw leven. Hij redt uw leven voor de eeuwige zaligheid. De onzekerheden van deze wereld, ja, die kunnen zorgen geven. En vaak weten we niet goed hoe we verder moeten. Wat moet je er toch allemaal mee? Maar vergeet niet, de Vader van onze Heer Jezus Christus is een God die overvloedig geeft en geen verwijten maakt. Vraag het hem, keer op keer. We komen bij het laatste punt van de preek. We zagen de onzekerheid van deze wereld, het gebed om wijsheid, ten derde het vertrouwen op God. Als je het niet weet, is het niet erg om je vinger op te steken en aan God om wijsheid te vragen. Wat wel erg is, dat is ons ongeloof. Die kanttekening die zet Jacobus in onze teksten nog wel bij. Vraag erom in geloof. Twijfel niet. Twijfel niet aan God dat hij er is en dat hij je hoort en dat hij je zal geven. Zonder geloof bidden, dat is klein denken van God. Dat is geen vertrouwen in hem hebben. Twijfelen of hij wel wijsheid kan geven, wil geven. Zonder geloof, dat is eigenlijk alsof God niet betrouwbaar is. Alsof hij een leugenaar zou kunnen zijn. Ja, dat is heel erg. Wat denkt u wel? Dat u dan iets zult ontvangen? Ja, ik weet, een christen kan zich erg zwak voelen. Dat er aan je wordt getrokken. Je ziet veel moeilijkheden. Richt je op de Heer. Telkens weer, richt je op de Heer. Ga naar Gods belofte. Lees het, hoor het. Jacobus houdt ons een spiegel voor met een beeldspraak. Wie de Heere niet vertrouwt, wie zijn belofte in twijfel trekt, die lijkt eigenlijk Een golf van de zee. Een golf die alle kanten op beweegt. Die gaat op en neer en heen en weer. Een golf zonder enige vastheid. Nou, laat uw gebed zo niet zijn. Dat u het ene moment om wijsheid vraagt aan God. Maar het volgende moment bent u het alweer kwijt. En onrustig gaat u verder, bang voor wat er komen gaat. Alsof er geen God is. Alsof hij u niet gehoord heeft. Je bent als een golf, je gaat maar op en neer. U stelt uw vraag en u kijkt direct weer de andere kant op. Die twijfel, daar heeft Jacobus het over. Wat verwacht je er eigenlijk van? Zeker er kunnen stormen over het geloof heen gaan. Het geloof is niet altijd zo rustig. Er zijn beproevingen. Er zijn aanvechtingen. Maar het maakt wel verschil hoe. Zijn wij dan als golven? Of zijn we als een boom? Ja, als het hard stormt, dan wordt die boom ook heen en weer geschud. Inderdaad. Die boom die beweegt. Die boom die kraakt. En toch blijft die boom op één plaats in de grond geworteld. Toch is daar een punt waarin die vaststaat, ook als het stormt. En zo worden wij vermaand om als het ware als die bomen te zijn, niet als de golven. Die overal maar heen waaien. Iets vragen aan God en dan weer de andere kant op kijken en het alweer vergeten zijn. Nee, dat we bomen zijn. Die vaststaan in de belofte van God. Mensen zijn die vertrouwen op zijn goedheid. Die vertrouwen op zijn genade. Bidders die geloven dat hij genadig is. Dat hij wijsheid zal geven. En die daarmee verder kunnen. Ga niet zonder geloof. Lees ik in vers 6 en 7. Ja, laat dat geen drempel voor u zijn. Laat dat u niet weerhouden om de Heere te zoeken. Laat het een aansporing zijn om tegen uw ongeloof te strijden. Als u er toch zoveel last van hebt. Als het weer op u afkomt. Laat het een aansporing zijn om terug te gaan naar die wortels, naar die grond, om vast te houden aan het woord. Ik geloof, Heere, maar kom in ongeloof te hulp. Dat is toch ook een gebed dat vastheid heeft bij de Heer Jezus Christus. Nee, in deze verse staat het geloof niet eerst genoemd als een moeilijke eis vooraf. Voorop gaat de aanmoediging. We worden gewezen op God, gewezen op zijn belofte. Hij geeft overvloedig, mild en met liefde. Hij maakt geen verwijt. Kijk toch eens wie de Heere is. Zult u hem niet vertrouwen? Zou u niet in geloof vragen wat u ontbreekt? Jezus heeft zijn discipelen herhaaldelijk berispt. Waar is uw geloof? Waarom hebt u geen geloof? Zij moesten het telkens weer leren. Ook zij. Ja, dat is onze bekering. Dat ik het niet heb, dat ik het niet weet. Maar dat ik een leerling word. Een leerling van hem. En juist onder de druk mag ik gaan steunen op de Heer. En vaster gaan wortelen in zijn woord. Het is een vormingsproces. En daartoe dienen ook de beproevingen in het leven. De Heere leert ons nederig te zijn. Zodat we hem nodig hebben. Zodat we tot hem vluchten. En we zullen ervaren dat hij een sterke burcht is. Hij geeft wijsheid. Niet in één keer om alles maar eventjes op te lossen. Maar aldoende worden we getraind. In het leven met God. En krijgen we wijsheid. Waar we het nodig hebben. En denk je. Ik heb niet veel. Ik kom armoede tegen, ik heb zorgen, het zijn onzekerheden. Luister dan ook naar vers 9. Laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat. Dus al denk je, ik heb niet veel. Met mijn zorgen. Hoe zit het nou met mij? Dan niet moedeloos zijn. Niet wanhopig zijn. Niet afgunstig of klagen. Maar beroemen. Laat die broeder die nederig is zich beroemen in zijn hoge staat. Wat bedoelt Jacobus? Zal dat niet dit zijn? Dat die nederige broeder door God is onderwezen. Dat de Heer hem in genade heeft aangenomen. Ja, voor de mensen lijkt hij misschien zwak of arm. In zijn eigen ogen klein en afhankelijk. Maar door genade is hij een kind van God. Dat is die hoge staat. Een kind van God. Wat is dat een hoge eer. Want je kunt altijd bij de Vader terecht om wijsheid. En je luistert naar zijn woord. Het is een licht op je pad. Je wordt geleid door de Heilige Geest. Die onderwijst je op je levensweg. Laat die hoge staat, laat die hoge positie je maar tot vreugde zijn. Dat je je erin roemt. Hoe gaan wij om, gemeente? Met de onzekerheden van deze wereld. Voor wie de Heere lief heeft, zal het meewerken aan zijn of haar geestelijke vorming. De beproeving van ons geloof brengt volharding teweeg. Ja, we zullen wijsheid nodig hebben in wat er komen gaat. We zullen wijsheid vragen aan God. En Hij is een God die geeft in overvloed. En daarom kunnen we er in geloof om vragen. Zodat we ook vandaag de toekomst in vertrouwen tegemoet gaan. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 37. De versen 2 en 3. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. En vers 3, geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. Psalm 37, vers 2 en 3.
Laten we nu samen de Heere aanroepen en hem bidden om zijn zegen, ook voor de komende tijd. Groot en almachtige God, Heilige Vader, allereerst willen we u danken voor uw woord. Dat u de God bent die het woord heeft genomen, die ook in ons leven heeft gesproken, die ook vanavond zo heeft gesproken in de verkondiging van het woord, in de bediening van het woord, opdat wij zouden leren op u te vertrouwen. Opdat we mogen zien dat u een God bent die geeft, overvloedig aan ieder die tot u komt en geen verwijten maakt. Heer, we zeggen u ootmoedig dank voor uw liefde en voor uw genade, voor uw wijsheid. En dat we ook in de Heer Jezus Christus die ondoorgrondelijke wijsheid zien van uw verlossing, van verzoening voor zondaren, van redding van de dood. Hij die de overwinnaar is op de dood. Hij die de straf heeft gedragen. Ja, Heer, en dat we dan door het geloof in hem niet hoeven te vrezen. Er kan er zoveel op ons afkomen. Er gaat er van alles in de wereld gebeuren. Wanneer we in het geloof op Christus zien, dan zijn we geborgen voor eeuwig. En we bidden van u, Heere, geef dat we allen dat geloof mogen kennen. Dat we daaruit zullen leven. Wilt u dat ook werken en onderhouden in de gemeente. Bij ouderen en jongeren en kinderen. Ook in deze tijd dat u daarmee uw gemeente wilt bouwen. Heere, wij bidden van u om uw zegen zo. Over het gemeentewerk. U danken wij voor alles wat u daarin geeft en gegeven hebt. Voor de mensen die zich daarvoor inzetten. Voor het omzien naar elkaar. We bidden dat u ook zo de komende tijd ons leidt. Geef wijsheid. De kerkenraad. Geef wijsheid. En vreugde om met elkaar u te zoeken en te dienen, zodat we ook een licht in de wereld zullen zijn. U bidden we, Heere, leer ons vertrouwen op uw genade. Sterk het geloof, opdat we niet als golven zijn. Die het ene moment nog iets aan u vragen, maar het volgende moment leven alsof u er niet bent. Maar dat we geworteld zijn in uw beloften, in uw woord. U bidden we, Heere, ook voor gewas en arbeid. Dat u ons geeft ook de komende tijd, dit jaar, wat wij dag en dag nodig hebben voor ons levensonderhoud, voor onszelf, ook in de gezinnen, de huishoudens, de mensen waarmee we leven in de dorpen hier in ons land en wereldwijd. Betoon uw goede en trouwe machtige zorg over ons leven, dat er voedsel zal zijn, dat de aarde vruchten voortbrengt, gewassen, van te kunnen eten. Zegen het werk van de boeren daarin, van de landbouw. Heer, degene die ook met het vee werken, geef ook daarin uw zegen, geef gezondheid. Dat ook mag bijdragen aan ons levensonderhoud. Wees ook in de tuinbouw, in de glastuinbouw. Wilt ook daarin helpen en ook in alle ontwikkelingen die er zijn, wijsheid geven. En uw zegen daarover gebieden. U bidden dat u ons ook geeft dat we kleding mogen hebben en dat we onszelf daarin ook kunnen onderhouden of elkaar daarin kunnen helpen. Dat er kleding is en onderdak, water wat we nodig hebben te drinken, warmte die we nodig hebben om goed te kunnen leven. Heere, schenk daarin ook uw trouwe zorg. En een opmerkzaam hart om u dankbaar te zijn. Geef dat we ook in veiligheid kunnen leven. In kleine kring, dat mensen zich persoonlijk ook veilig voelen. Dat er geen geweld zal zijn in de huizen.
geen misbruik. Op allerlei plaatsen waar we komen. Jongeren en kinderen ook veilig zijn. U bidden we, Heere, dat we als land veilig mogen zijn. Dat de overheid ook door u wordt geholpen en gezegend om het recht na te streven. Het kwaad te bedwingen. Te straffen waar dat nodig is. U bidden we voor onze militairen. Die in het leger dienen, wilt u hen helpen en zegenen. Ook als ze op andere plaatsen in de wereld bezig zijn en de vrede en het recht mogen dienen. Of door hun aanwezigheid daar ook aan bijdragen, helpen en beschermen. U bidden we ook voor andere sectoren dan de landbouw. Waarin wordt gewerkt, waarin mensen hun inkomsten hebben of resultaten willen bereiken. In de productie en in het transport, in de dienstverlening. Ja, Heere, ook in de zorg, medische zorg, verzorging van ouderen, zieken, mensen met psychische nood. Wilt u allen die daarin werkzaam zijn, ook uw hulp en wijsheid geven, geef kracht. Ook als er misschien moeilijke jaren achter hen liggen, dat er toch ook weer energie is en liefde om het werk voor te zetten. Dat er ook voldoende werkers in zullen zijn. Daarvoor bidden we van u, Heere, wilt u ons land daarin gedenken. Als er veel krapte is op de arbeidsmarkt, dat er ook weer gezorgd wordt en oplossingen voor zijn. We bidden voor de bouw, wanneer mensen zoeken naar een huis, voor een woning, dat er wegen worden gevonden en middelen voor zijn. U bidden we, Heere, om uw bescherming en nabijheid. Ook wanneer we met elkaar werken, in teams en tussen werkgevers en werknemers, dat er goede verhoudingen mogen zijn. Dat we onszelf als christen zullen opstellen, onze plek zullen weten, oog en liefde hebben voor elkaar. Geef dat het op de werkvloer zo zal zijn, in arbeidsverhoudingen. In de verhouding tussen overheid en burger, ook op de school en het onderwijs, geef daar uw zegen. Help degene die lesgeven, die besturen, die kinderen helpen, dat het toch tot opbouw mag zijn. En mensen zou ook iets mogen zijn van uw goede handen voor elkaar. Zodat we u danken voor de zorg en liefde die we kunnen ontvangen. U bidden voor kracht en gezondheid. Wees met hen die niet in staat zijn om werk te hebben. Die het niet kunnen vinden nog. Mensen die vanwege hun leeftijd niet meer in het arbeidsproces is, maar een andere plek in de samenleving innemen, zegen en geef hen wijsheid en hulp, ook weer in de komende tijd. U bidden we dat u ook onze overheid gedenkt. En Heer, geef ook in het bijzonder daar wijsheid om allerlei problemen die er zijn, ook in onderlinge samenwerking goed te behandelen, oplossingen te vinden. Opdat er niet een en al strijd zal zijn, maar bovenal ook een zoeken van het goede en van de vrede voor het volk. Dat er goede zorg mag zijn voor de schepping die u ons gegeven hebt. De grote zorgen die er zijn rondom het klimaat en de natuur. Dat daarin ook, Heere, we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid kunnen verstaan en er goede en terechte oplossingen worden gevonden. U bidden we om wijsheid. Ook de wijsheid waarover het vanavond ging. In voorspoed en in tegenspoed. Dat we wijsheid van u krijgen om onze gaven en onze voorspoed te mogen gebruiken in dankbaarheid, om te genieten daarvan. Om daar blij mee te kunnen zijn. Om daarin ook met anderen te delen. Om zo op deze aarde te leven. Onder uw goedheid. In zorg, Heer, en tegenspoed. Dat u kracht en hulp geeft. Dat we daarin ook geestelijke groei mogen ontvangen. Om des te meer aan u verbonden te zijn. In afhankelijkheid te leven. En in ootmoed en nederigheid voor uw aangezicht. Heer, wij bidden van u dat u geef dat wij zo ook het geloof kunnen uitdragen. Meer en meer het beeld van Christus vertonen. En zo tot de volkomenheid komen. In het persoonlijk leven, door uw Heilige Geest, maar ook samen als gemeente. Om als gemeenschap in liefde met elkaar, in gehoorzaamheid aan uw woord, in trouw aan uw geboden, een getuige in deze wereld te zijn. We leggen zo deze dingen aan u voor. Reinig ons van alle zonden, in onze woorden en gedachten. Heere, reken ons onze zwakheden niet toe, maar neem het gebed aan, door het te reinigen met het bloed van Christus. Waarbij wij zien op die trouwe hoge priester, die altijd bidt, die onze gebeden wil nemen en aan u weer zal voorleggen. Heere, zo mogen we ook deze biddag in uw handen leggen. En dat we zo ook verder gaan. En dat we zo ons werk weer kunnen oppakken. Tot uw eer, in afhankelijkheid. Maar ook tot zegen voor elkaar. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 86. De versen 3 en 6. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En ook het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 3 en 6. Bij de uitgang kunt u uw gaven geven voor de biddagcollecte. Van harte bij u aanbevolen om voor de Heere en zijn dienst daarin te geven. En ga dan uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u.
De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.